Ja, de laatste keren hebben we het gehad over die essentie van het pad. De blijvende heldere inzicht. Steeds meer toegespitst, steeds scherper, steeds fijner. Helder bewustzijn. Steeds met grotere precisie alles vaststellen. Oh, zo, 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 zo. En dan die volledige, continue toewijding. Zodat je steeds duidelijker ook gaat inzien dat die radicaliteit nodig is. Want wanneer het gaat om een totale realisatie, er zijn alle aspecten van je eigen zelf zijn erbij betrokken. Er zal niks achter moeten blijven. Wanneer er maar ietsje achterblijft van jezelf, verbonden met iets beperkts, dan breekt het zich, je blijft eraan vastzitten. Hoe verder je gaat, des te preciezer komt het. Want je wordt bewust van steeds diepere lagen, steeds hogere niveaus. Het algemeen, je komt thuis op steeds subtielere terreinen. En dat moet ook. Want wat daar gebeurt, is beslissend voor wat op grovere niveaus gebeurt. Wat ik moet zeggen, gewoon het alledaagse leven. Misschien is het goed om nog een keer even terug te keren naar dat heldere, scherpe bewustzijn. Aan de ene kant is dat in dat heldere, bewuste zijn van je. Een grote klaarheid, helderheid. Voor zover het dan maar gaat, omtrent datgene wat je werkelijk bent. Daar hebben we het vaker over gehad. Dat hoogste besef van je, wat je werkelijk bent, is de leidraad voor de hele verdere gang van zaken. Als dat niet is, dan is er geen koers, dan moet je maar afwachten wat er gebeurt. Nee, het gaat om terug te keren naar het besef en daarin een essentie steeds duidelijker gaan herkennen, zodat je daar ook steeds meer op kunt afstemmen. En die afstemming die zal steeds preciezer moeten zijn. En dat gebeurt eigenlijk vanzelf wanneer je daar maar op gericht blijft, wanneer je dat maar belangrijk genoeg vindt. Steeds meer die fine-tuning of dit. Aan de andere kant is er ook, wanneer er iets verschijnt dat niet daarbij hoort, dat je ook doorhebt, nee, dit is het niet. Voor zover je blijft bij dit, is dat meteen duidelijk dat en dat hoort er niet bij. In de praktijk geeft het vaak problemen. Omdat die kennis van het hoogste, van die essentie, er nog niet volledig is. Er komt van alles langs, ook vanuit het verleden. Je ideeën die je hebt over verlichting. Maar van allerlei dingen komen langs die zich aanbieden als Dit is het, dit is het, dit is het, dit is het. En dan zie je dat heel veel mensen die wel heel duidelijk op, ja, eigenlijk wel weten waar het om gaat, dat die dan toch hun koers verleggen naar iets wat het eigenlijk niet is. Iets wat beperkt is. Waar een beperking in zit. Het kan ontzettend aantrekkelijk lijken. Juist wanneer je verder gaat op het spirituele pad. Moet je eens kijken, er zijn natuurlijk in de breedte overal dingen die zich als de hoogste spiritualiteit aandienen. In allerlei mooie vormen. Vanuit je scherpe inzicht heb je het vermogen tot onderscheid. Iedereen heeft dat vermogen, het vermogen van onderscheidend inzicht, viveka. Niet dit, niet dit. Ja, dat gaat richting van de essentie. Die helderheid zal ontzettend groot moeten zijn, dat is duidelijk. Wanneer daar maar iets zit van onhelderheid, dan ben je vatbaar voor allerlei zaken in jezelf, aan overtuigingen, aan ideeën en van buitenaf wat zich presenteert, waarin natuurlijk best iets goed zit, maar waarin ook beperkingen zitten. Steeds opnieuw dat onderscheidende inzicht. In hoeverre is datgene wat nu bovenkomt of zich aanbiedt, is dat nou het eigenlijke? Of in hoeverre is het positief? En in hoeverre zit er een beperking? Voor zover het positief is, dat betekent dat daar een verruiming van uitgaat. Ja, zeg je net prachtig? Tuurlijk is het prachtig. Overal waar een ontwikkeling zit van verruiming is positief. Want die verruiming betekent een loslaten van die verkramping, een loslaten van een stuk dualiteit. Voor zover dat erin zit, zeg je, nou, is prachtig, overal is dat prachtig waar dat gebeurt. Op wat voor manier dan ook. Als je 's ochtends een eind gaat joggen en je voelt je daar heerlijk ruim door, uitstekend. Maar ga wel weer kijken hoe dat zit. Wat is daarin positief? Oh, dat is de verruiming. Is dat nou het absolute? Nee. Want wanneer ik een keer niet jog, heb ik het niet. Het is geconditioneerd. Hoe ver gaat die verruiming? Oh ja, een aardig stuk, maar ik voel me wel heerlijk. Is dat dan een volledige doorbraak? Nee, dat niet. Oké, dan zeg ik mooi. Dan heeft dat een beperkte waarde. Keer terug naar die oorspronkelijke inzicht, die besef. Nee, er is een besef dat die verruiming, dat die bewustwording, dat het openkomen totaal kan zijn. En er is een weten dat dat alleen al die problemen van die beperktheid oplost. Nog eens, waarom is dat zo moeilijk? Om je daar volledig op te richten. Ik zei al, er zijn natuurlijk allerlei ideeën bij jezelf over de verlichting. Allerlei ideeën over wat je nog in het leven wil. Vanuit je hoogste inzicht komt daar een doorzicht. Je doorziet dat. Wat je eerst eigenlijk als absoluut belangrijk zag. Of wat zich als absoluut belangrijk afficheert. Vanuit je hoogste scherpe inzicht doorzie je het. Het biedt zich wel aan als het absolute, maar het is het niet. Het biedt zich wel aan als het absolute. Moet je kijken, prachtig. Wanneer je doet wat ik zeg, je hebt helemaal geen problemen meer verder in je leven. Wanneer je dit volgt, zul je zalig worden. Zul je een schot leven, of weet ik wat, wat voor de frazen dan ook zijn. En je ziet hoe verleidelijk het is. Waarom? Omdat je zelf al van oudsher dat als bepaalde idealen hebt gehad. In het leven, natuurlijk zijn het allerlei idealen. Die idealen die hoeven niet weg te gaan. Het leven mag gewoon doorgaan. Maar er zal een totaal andere sfeer moeten komen waarin het niet meer gaat om een persoontje die ergens wat problemen ervaart en dan ergens anders, iets anders ziet. Van, oh, dat is ideaal en ik wil daarheen. Waarom? Nou, als persoontje kan ik daar veel prettiger leven. En dat is het natuurlijk in de New Age kringen algemeen zo. Het is een levensstijl van ik-personen die die stijl graag willen hebben omdat het prettiger is. Het is natuurlijk ook prettiger, er is niks mis mee. Maar je zult weer moeten kijken in hoeverre is het positief. Nou, er zit een stuk verruiming in, een stuk verzachting in, een stuk verbondenheid in. Prachtig. Maar ook zul je dat moeten doorzien in datgene wat daarin beperkt is. Wat is daarin beperkt? Het gaat om een ik-persoon die prettiger wil leven. Die vanuit het centrum zit te genieten. Moet je kijken naar de reclames. Continu. Die reclame jongens doen niks anders dan dat soort idealen die leven bij mensen zichtbaar te maken en dan te koppelen aan een product. Als je dit product koopt en gebruikt, dan zul je het ideale leven bereiken. Nou ja, vul maar in. Van boter tot de verzekering. Maar die jongens die zijn niet gek, want die sluiten aan bij datgene wat wezenlijk leeft bij de mensen. Iedereen die wil toch jong zijn, veel ervaren en alles kunnen doen wat hij wil. En iedereen wil God zijn. Ja. Er worden allerlei mogelijkheden geboden. Groots leven. Zonder einde. Zonder lijden. Het punt is dus dat je dat vanuit je scherpe, onderscheidende inzicht kunt doorzien. Die Maya, Maya, dat is dat begrip ervoor. Ja, waar komt dat vandaan? Ja, mensen die hebben ermee te maken. Waarom? Omdat ze allerlei dingen belangrijk vinden. Waarom komt dat? Ja, goed, dat komt voort uit hunzelf. Dat komt voort uit wat er geboden wordt. Maar traditioneel wordt gezegd, Maya heeft twee eigenschappen. Het ene is dat die wereld zo geschapen wordt. Verder kunnen we er niks over zeggen, maar die wereld wordt blijkbaar zo geschapen. Dat er overal attractieve dingen zijn waar mensen achteraan lopen en hun leven aan ophangen. Maar de werking van Maya is een verduistering van de geest. verschept. Een niet weten. Een versluiering. Maya is de sluier. En die biedt zich aan als het absolute. En mensen die dan al een versluierde geest hebben, die lopen erachteraan. Want die denken, dit is het, dat is het, dat is het, dat is het, dat is het. Ze willen allemaal gelukkig worden. Tuurlijk. Oh nee, maar hier gelukkig wil worden, nou, daar heb ik wel een recept voor. Je zult het moeten doorzien. Je zult dus juist de idealen bij je moeten doorzien als een illusie. Over die wereld, daar kun je niks zeggen. Soms wordt wel gezegd, ja nee, kijk, het zijn allemaal projecties van jezelf. Gedeeltelijk is dat wel zo, maar in algemene zin kun je dat niet zeggen. Het is het gehele systeem wat er is. En je hebt dat maar gewoon te accepteren, zo zit dat blijkbaar.
Daar heb ik heel veel moeite mee de laatste tijd. Je komt wel dichter bij jezelf, maar je ziet ook dit. En het is non-dualistisch. Dus eigenlijk, dit kwade moet uit het goede ontsprongen zijn. Het goede heeft zo'n intelligente, hij kan het produceren, maar toch zit hij diep in verveling. Moet dit gebeuren?
Ja, maar wat ik net zeg.
En als ik naar die zelf kijk, is mijn zelf. Ik kan niks behalve echt alles wat negatief is naartoe sturen. Ik heb zoveel moeite mee om dit te accepteren.
Nee, maar wat ik net zeg, Willem, dat is dat je dat niet zo op deze wijze moet scheiden. Want dan ga je het goede scheiden van het kwade. En dan krijg je dit soort problemen. Dat je dat kwade niet kunt accepteren.
Maar wanneer je wordt mee geconfronteerd...
Ja, wat is dan de goede reactie? Dat is niet op je datzelfde niveau gaan zitten en zeggen, nee, dat kwade wil ik niet. Maar je zult op een hoger niveau moeten komen en het zo doorzien dat het natuurlijk wel begrijpelijk is dat je als persoon dat kwade niet wil. Maar wanneer je het op een hoger niveau kunt bekijken, dan zie je dus hoe alles loopt. En dan zie je dus in de hele schepping het kwade en het goede zich afwisselen en tegelijkertijd aanwezig zijn. Dat hoort dus bij het hele systeem. Die hele Maya, plus dat zelfzijn wat daarin is geïncarneerd, dat is een bepaald, op een bepaald moment een gegeven iets. Ten tweede ga je dan kijken, hé, hoe zit het nou eigenlijk? Dan moet je niet op datzelfde niveau blijven staan en daar zeggen, ik wil de zaak verbeteren of ik wil dat wel en dat niet. Nee, want dan blijf je eindeloos daar aan het vechten. Nee, je zult echt op een hoger niveau
niet alleen eindeloos aan het vechten, maar je gaat ook heel erg duidelijk de duistere kant op.
Ja, omdat die krachten sterk zijn.
System, hij weet heel goed hoe moet je lokken. En al die argumenten, weet ik wel wat. En het klopt ook nog.
Je zult het op een hoger niveau opnieuw moeten bekijken. En dan zien, zo draait de wereld. Zo draai ook mijn eigen persoontje heel gemakkelijk mee in die wereld. Met allerlei reacties. Je zult dat als totaal moeten bekijken. Je ziet het hoe het werkt. In die hele samenleving, in die hele wereld. Je ziet hoe het werkt. En zeg je, ja, blijkbaar gaat dat zo. En ook nog eens een keer op subtiel niveau. Ja, inderdaad, dan wordt de tegenstelling tussen donker en licht bijvoorbeeld ontzettend duidelijk en zwaar. En de trek van het een en afkeer van het andere enzovoort, dat wordt ontzettend zwaar. Nee, je zult het moeten zien, zo zit alles in elkaar wat tijdelijk is. Wat hoort bij de schepping. Zo werkt dat nu eenmaal. En ik kan niet gewoon de ene kant de schuld geven, want het is het hele systeem wat blijkbaar zo zich heeft ontwikkeld.
Nee, eigenlijk, als ik dit argument volg, eigenlijk altijd bij dat, dat is eigenlijk een absolute kwaad. Zo voelt het eigenlijk voor mij zo erg de laatste tijd. Ja. Het vitaliseert zichzelf als absolute kwaad. Maar hoe kan uit het goed dit ontstaan?
Ja, wanneer je zo blijft redeneren, dan blijf je daarin zitten. Ja. Zo net heb ik het meer op het punt van het verlangen duidelijk gemaakt. Dat in dat verlangen, er zit een gevoel in van het absolute goede wat mensen willen nastreven. Ze willen allemaal in absolute zin gelukkig worden. Wanneer je het nu hebt over de ervaring van het absolute kwade, geldt precies hetzelfde voor. Het is vanuit een beperkt standpunt dat je dit gaat ervaren, dat ook die pool van dat kwade zo ontzettend zwaar wordt, dat je het absoluut gaat noemen. En dat is dus het punt waarop je dat moet doorzien. Net zo goed als je die mooie, prachtige dingen, leven als God, moet kunnen doorzien en moet kunnen doorprikken. Zul je ook zo'n besef van het absolute kwade moeten zien in zijn context, namelijk dat is die persoon willend die daar tegenaan kijkt, die heeft daarmee te maken op allerlei wijzen. En nou, dat wordt zo verschrikkelijk sterk dat haast een absoluutheid in dat kwade wordt ervaren. Hoe zit dat? Het is nog steeds betrokken op een beperkt ik-persoontje dat het op deze wijze ervaart. Hoe zit het met jezelf? Daarin is het helder, dat is omvattend. En daar heb je niet die scheiding tussen goed en kwaad. Je ziet dat dat allemaal als mogelijkheid er is, maar je zult elke absolute aanspraak, zowel op het goede als op het kwade, moeten doorzien, moeten doorprikken als een illusie. Als je dat niet doet, dan blijf je erin gevangen. Of je blijft gevangen in het goede, het zoeken naar geluk, het ideale, of je blijft gevangen in het donkere, in het kwade. En beide hebben dezelfde structuur.
Dat is wel eigenlijk duidelijk, maar wat ik vertelde, op zich, die dingen, ze zijn gewoon helder. Daar heb ik verder geen problemen mee.
Dan moet je ook niet dus meegaan met dat absolute karakter van het kwade. Want wanneer je het van een ruimer standpunt zou kunnen bekijken, dan zie je dus dat daar zowel goed als kwaad niet meer betrekking op hebben. Het zijn betrekkelijke onderscheidingen. Elke onderscheiding is betrekkelijk. Elke dualiteit is betrekkelijk. Ook die van goed en kwaad. En ga het niet op een metafysisch niveau stellen, want dan geef je het kwade te veel eer. Hetzelfde geldt voor het goede. En dan zit je daar vast.
Ik ben gewoon blij je te zien. Ik wil het dichter bij huis maken, ik wil het persoonlijk belichten. Het gaat ook over mensen die wij bijna kennen. Ik heb het opgenomen, dus ik probeer geen achternaam wel te doen. Mensen willen geluk hebben, nou ja, je weet net wat meer, het boeddhisme thuis, daar wordt geluk bijna niet verkocht. Tien jaar geleden zijn managers zijn er binnen gelopen. Ik heb getracht om, omdat ik zelf ooit uit het bedrijfsleven kom, de leraar die veel over de jaren 60 groot zijn geworden, zelf niet zoveel gewerkt hebben binnen het boeddhisme, die er nauwelijks zicht op hebben, te waarschuwen, er is niet naar gekeken. Het is precies datgene gebeurd wat jij in je inleiding vertelde, dat zeker sinds juni nu, dat hele boeddhisme, zeker die unie, geformateerd wordt door handige managers. Als ik dan de jouw bekende Nico's en de André's aanspreek, dan in mijn ogen, ondanks dat ze notabene zichzelf min of meer sensei benoemd hebben, vind ik hun reactie uiterst kinderlijk en steken ze hoofd liever in het zand, dan dat ze überhaupt ook wensen te beseffen dat als ze nu niet ingrijpen en bijvoorbeeld een raad van leraren of toezicht installeren, dat ze dan over een jaar of twee slechts als legitimatie van door andere uitgedachte systemen mogen functioneren. Dan komt mijn punt van, laat je vanuitgaan dat mijn inzicht en mijn onderscheidend vermogen helder en zuiver is, dan is de vraag van hoe ver wil je dan überhaupt nog iets tegen dit toch wel heel erg in directe omgeving iets doen, omdat ik zelf vervolgens merk dat ik onmachtig en depressief word, omdat ik ook namen de andere, ik moet met de andere denken aan een sessie die ik ooit met hem gedaan heb, Goeroes en Charisma, en de Nico's ja eigenlijk voor mij heel erg postkatholiek gedrag ook vertonen, gewoon niet willen zien hoe machtsstructuren lopen en liever weg willen vluchten, verantwoordelijkheidsvlucht willen plegen. En ik merkte ook plaatsen van een depressieve, van oh mijn god, wat zonde. En dan is de vraag van stel, maar je hebt dat hele onderscheid. En hoe handel je? Want ik moet heel eerlijk bekennen, ik was ook in hetzelfde kader bij een uitgever in Rotterdam, maar ook jou heel erg bekend. En tijdens het gesprek, dat zijn blad, een Boeddha magazine breder wensen te hebben, meer verdieping wilde dan alleen tegen happiness aanleunen, werd er opgebeld over een Poolse uitgever. Ik denk, ja, ook daar maakt men zich.
Ik heb al gezegd van nee, kijk eens, wanneer je dat vanuit een ruimer standpunt zou kunnen bekijken, waarin niet direct die betrokkenheid is, de identificatie is op een bepaald punt daar in dat veld, dan zie je dus hoe dat allemaal werkt. Je kunt het beschrijven. Het belangrijkste, hoe zit het met jezelf? Hoe zit het met jezelf? Is daar dus alles wat niet zuiver is doorzien? Is dat doorgeprikt, je eigen illusies? Is dat vrij totaal? Dat is het eerste punt. Ten tweede, nou ja goed, hoe het ook zij, iedereen die heeft zijn eigen pad, zijn spirituele weg. Is het gegevene wat daar allemaal plaatsvindt. En alles die zal gewoon zijn pontje moeten hebben. Het gaat zoals het gaat. Voor zover er mensen zijn die inderdaad nog eens een keer met je kunnen praten erover, nou oké, okay, dan zeg je gewoon vanuit dat ruim standpunt hoe dat zit, dat je zegt, ja, ik zie het allemaal wel, natuurlijk. En ik kan je ook vertellen van wanneer het even doorgaat, waar het op uitloopt. Tuurlijk. Dat kan heel goed. Maar je hoeft daar niet als een profeet daar doorheen te gaan. De omstandigheden die ontwikkelen zich bij iedereen en in alle instituten ook zodanig dat de verkeerde dingen die zo dreigen vast te lopen, inderdaad vastlopen. En je ziet gewoon dat je daar wel tegen in kunt gaan, maar dat het in principe eigenlijk altijd zo gaat, de bal keert het schip, er moet eerst de catastrofe gebeuren voordat er werkelijk iets gebeurt. Dat zie je op alle terreinen. Dat zie je natuurlijk ook in de hele politiek op alle punten. Er moeten eerst catastrofes gebeuren voordat er iets anders wordt opgezet. En dat is nou blijkbaar zo. En dat kun je gewoon van tevoren, voor zover mensen dat willen horen, vragen, kun je best natuurlijk iets duidelijk maken. Ik zeg nee, kom eens een keer bij mij staan en dus ik ga dan eens een keer terugkijken. Maar verder niet doen. Iedereen heeft recht op zijn eigen mislukkingen. En iedereen heeft recht op zijn eigen leerweg. En voor zover daar een stukje in zit van, waar vind ik een beetje meer helderheid? Nou, die mensen die blijven zoeken totdat ze die grotere helderheid vinden. Maar wanneer dat er niet in zit, nou, dan houdt het op, voorlopig. Mensen die werkelijk iets van die hoogste wijsheid als besef in zich hebben, die gaan door.
Je hebt de vraag, hoe ga je door? Ga je door, dus als ze daar lang blijft toch zich verweren tegen China? Of zeg je, ik trek me terug en ik geef het over en ik sta buiten, dat samsara. Wens je in te zetten met het helder inzicht?
Principieel is er eerst dat punt, wat mijn eigen zelfzijn betreft, daarin is alleen maar vrijheid. Ten tweede, dat eigen zelfzijn, dat is ook alles in iedereen. Voor zover het leven doorgaat, zal zich vanzelf wel wijzen wat daar nog gedaan zal moeten worden, maar dan zonder van tevoren te zeggen, oké, ik zal daar moeten ingrijpen, ik zal daar moeten ingrijpen, ik zal daar tegenin moeten preken. Nee, want voordat je het weet, dan zit je weer in dat veld zelf, met een bepaald standpunt, met een bepaalde richting, tegenover de ander. Nee, je hoeft niet tegenover de ander te staan om toch een stuk licht uit te stralen. Juist wanneer je niet ergens op een polariteit staat, kan het juist een licht zijn waardoor de mensen in die spiegeling meer herkennen van zichzelf. Dan pas. Dan is het namelijk niet gedreven door een bepaalde persoonlijke gerichtheid. Ik zou dat die wantoestand willen opheffen. Want je ziet wanneer het in hetzelfde vlak gebeurt, dat er juist dan allerlei tegenkrachten komen. Oh ja, heb je hem weer, heb je hem weer. En dat geeft vaak heel negatieve effecten. Dus ja, kijk, je zet jezelf daar heel vast. Nee, dat is ook bij jou zo hoor.
Ja, maar ik kwam bijna zo'n menselijke auto, menselijk.
Ja, maar nou gaat het juist om te zien van, hé, hey, dat menselijke, dat hoeft niet, want er is ook iets anders in dat menselijke wat uitgaat boven dat al te menselijke. En wanneer dat duidelijk wordt, dan zie je dus dat anderen veel gemakkelijker ook meegaan in die beweging naar een ruimer perspectief, zodat ze zich meer bewust worden van, ja, dat die hele structuur en de processen, dat mechanisme, wat in dat veld daar plaatsvindt.
Ja, dat
en dat weet je zelf ook wel.
Ik heb het zelf 10 jaar geprobeerd in mijn kalender te plaatsen van een depressieve, omdat anderen in mijn ogen, dus en notabene de zelf hoogbenoemde houten betoten de leraren, verantwoordelijkheidsvlucht plegen. Dat kan ik ook wel begrijpen, juist omdat ze te aardig zijn en geen grenzen stellen. Terwijl ik zie dat een vriend in Maasland, die strikt juridisch werkt, de filijn scherp is, wel resultaten boekt, maar dan juist op een voor mij eigenlijk, ik zal niet zeggen een eigenlijke manier, maar strikt juridisch.
Nee, goed, maar ga op het ruimere standpunt staan en daarin is een grote helderheid. En wanneer mensen daar iets over willen weten, dan zeg je oké, dan kom je maar mee en dan zie je hetzelfde als wat ik zie. En dat is de enige oplossing. Anders dan blijf je op dat horizontale vlakke veld bezig met, laten we zeggen, stratego.
Ja, nee, maar dat is... Juist omdat dat is juist wat de verontwaardiging oplevert. Ik ken het mensen met al te goed, het hele socialisering, dat netwerk, het verborgen agenda's, mensen neerzetten met 3 dubbele verantwoordelijkheden. Dat ik juist zo in één flits zie hoe het spel gespeeld wordt en dat in al te grote braafheid de leraar dat helemaal niet doorhebben en dat op die manier ook dat boeddhisme tot een soort geldverdienformat.
Ja, maar het enige nogmaals is van nodig hen uit wanneer je ze ontmoet. En ze willen gewoon contact met je hebben. Nou, nodig hen dan uit. Zeggen, nee, oké, ga dan eens een keer mee naar mijn standpunt. En dat is dus niet een persoonlijke wrok of weet ik wat allemaal. Nee, het is een ruimer standpunt van waaruit de zaken als totaal duidelijk worden. Gewoon in westerse filosofische richting. Ik kun je gewoon zeggen, nou, dat is gewoon een punt van hogere redelijkheid. Punt. Maar wanneer ze er geen behoefte aan hebben, nou ja goed, dan moeten ze het zelf maar leren. Maar natuurlijk, ook hier heb ik het ook natuurlijk vaker over gehad, in elke instelling heb je de neiging om het instellingskarakter steeds meer te versterken en uit te bouwen. Dat is blijkbaar ook een bepaald ideaal die men dan ziet en daarom gaan ze werken. Waarom? Om dan een bepaald soort ideaal te verwezenlijken. Maar je ziet gewoon hoe het werkt. Dus ook die illusie zal je moeten doorzien. Maar wel dus vanuit dat hoogste besef, want daar gaat het om. Je hebt natuurlijk ook maar al te veel gehad in de hele lijn van de ontmythologisering en de secularisatie. Oh nee, die hele religie enzovoorts, nou dat is allemaal niks. Dat is allemaal illusie. Vanuit de reden enzovoorts, de hele verlichting. Zeg je, ja kijk, daar zit een hele goede positieve ontwikkeling in. Maar, je ziet ook daar zit weer een beperking in. Waarom? Omdat ze dat doen vanuit een al te menselijke reden. En dan prikken ze alle illusies door. En wat blijft er over? Depressiviteit. Nee, hier gaat het om. Allereerst, wat is nou het belangrijkste? Dat zal ook het belangrijkste moeten zijn. Wanneer je dat realiseert, oké, dan is het duidelijk. Het andere wat er niet bij hoort, is dan ontzettend duidelijk.
Ja, goed. Maar
dat en dat mag dan ook wegvallen, want dat is iets wat er niet bij hoort.
De consequentie is dan inderdaad dat die innerlijke verwezenlijking, in flight from the low to the low, is dus namelijk goed.
Nee hoor, want je bent alles.
Jezelf teruggehoord.
Nee, want je bent alles, je bent alles, je ja, bent alles. Nee, maar ook in concreto, dan zul je merken dat juist op dat niveau, wanneer je daar wat meer thuis komt, dan zie je dat er veel meer bewustzijn is bij mensen dan je ooit hebt gedacht. Juist dan.
Alleen medium, bijvoorbeeld het Tibetan, dat interbeen, om dat uit te dragen, dat medium wordt steeds meer teruggeformateerd naar een geldverdienformat, waarbij dit soort meer controversiële zaken worden uitgesloten. Dan denk ik op de korte termijn, ja, doet me dat dus juist verdriet.
Ja, nee, oké, je ziet het allemaal gebeuren. Ja. En je ziet dat dat een ontwikkeling is die inderdaad allerlei mogelijkheden uitsluit en juist het lijden weer gaat bevorderen. Voilà. En natuurlijk, nee, dat daar inderdaad door je eigen gevoeligheid en dat je het zo totaal openstaat, dat dat inderdaad een jammerlijk iets is. Natuurlijk, dat stel je vast. Maar het is niet zo dat je daarin vast zit en op dat plekje blijft staan. Nee, inderdaad, dan word je ontzettend depressief. Maar dat is natuurlijk overal zo. Natuurlijk overal zo. Overal waar je het lijden ziet door mensen zelf veroorzaakt. Door hun duale opstelling.
Ja, alleen.
Natuurlijk is dat lijden en is dat iets wat je zelf ook ervaart.
Ja, maar zie je dat? Dit zijn van die argumenten die in mijn hoofd voorkomen. Mens is gewoon een stukje vlees. Als baby wordt geboren, erft hij meteen duisternis. Van ouders die al die duisternis of onwetendheid al gehoord hebben. Hoe kunnen we zo iemand verantwoordelijk stellen voor zoiets?
Ja.
Oké, wordt hij wel. Volwassenen zit in een context, is heel dreigend voor hem om zichzelf helemaal te openen, als het lukt nog, begrijp je?
Het enige is dus, we hopen erop dat er toch een klein beetje meer inzicht doorbreekt. Rans?
Mm-hmm. Maar ik bedoel, mensen zijn gewoon geworpen hier. Echt als een kogel.
Ja, maar dat is de ene kant dat alles wat bepaald is door de erfelijkheid, door wat er van de oudere generatie helemaal bij die andere er helemaal wordt ingepompt, dat klein kind daar in die sfeer opgroeit. Ja, nou moet je kijken, allemaal bepalende factoren.
Ja.
Maar er is altijd bij mensen iets wat niet 100% daarin vastzit. Altijd iets aan bewustzijn dat ruimer is aan die gegeven en bepaalde situatie.
1 per 10 miljoen.
Dat is er, laat zeggen, 1000% misschien.
Nee,
maar dat geeft aan dat het wel wezenlijk, fundamenteel doorbroken is. Die bepaaldheid, die gegevenheid. Een fundamentele doorbreking, omdat je ook bewustzijn bent die iets verder gaat, ruimer is dan alles wat gegeven is. En dat is gewoon iets wat je kunt zeggen, nou nee, dat is zo weinig, dat lukt me niet om daarmee verder aan de slag te gaan. In principe is dat er wel, en je ziet dat allerlei mensen wel dat zo verschrikkelijk belangrijk vinden, dat ze daar een aandacht aan geven, en dan zie je dat die mogelijkheden steeds groter worden. En dat is het enige. Dat stukje, hele minieme stukje misschien, van het 1000% van vrijheid wat er is, in bewustzijn, dat is redding. voor zover je denkt helemaal vast te zitten in zo'n gegeven situatie, ja, dan zit je vast. Voor zover je in jezelf beseft dat er in jezelf vrijheid zit, ben je vrij. Hoe verder je gaat in de spirituele ontwikkeling, dan kom je op andere niveaus, zodat die keuzemogelijkheid steeds duidelijker wordt. Wanneer je op het alledaagse niveau zit, dan zie je dus dat mensen helemaal geen keuzevrijheid vertonen en zeggen nee, alles wordt bepaald, want je ziet gewoon hoe het allemaal gaat en je kunt het helemaal voorspellen ook. Hoe meer daar ter plekke meer bewustzijn komt, zie je dat daar weer mogelijkheden komen in vrijheid.
Wanneer het inzicht komt, zeg je, goed, niet echt, het is gewoon een verhaaltje, het houdt op en het hoeft niet serieus te nemen. Dat is het enige. De rest blijft echt met je allemaal zelf.
Ja, maar voor zover je bewust bent van jezelf, bewust bent van je eigen vrije bewustzijn, zie je dat allemaal gebeuren en zeg je, ja, blijkbaar heb ik dat te accepteren. Op dat niveau gaat dat zo. Maar ik ben niet daar 100% op dat niveau. Ik ben ook mijzelf en daarin ervaar ik mij thuis. Daarin ervaar ik me vrij.
En dat is weer het thema van niet van de wereld zijn, maar wel in de wereld zijn.
En natuurlijk, je staat dan helemaal open, want er is geen weerstand meer. Je bent helemaal open, je bent zelfs alles wat daar is. Je bent de anderen, van binnenuit, helemaal. Maar het is wel open. Er is geen beperking in een bepaalde specifieke identiteit, een bepaald standpuntje, een bepaald meningje, een bepaald ideaal. Nee hoor, zie hoe alles werkt en word dan bewust van jezelf. Je ziet dat allemaal hoe dat werkt. Nou, voor zover je ziet hoe die bepalingen werken, dan val je niet samen met die bepalingen. In de jaren 70 was dat steeds weer hetzelfde thema. Ook in de sociologie. Sociologie die zal dus kritisch moeten zijn. Waarom? Om de mensen bewust te laten worden van die bepalingen. Sociologie en psychologie, dat zijn geen wetenschappen. Al willen ze dat graag. Je ziet dat ze geen wetenschappen kunnen zijn. Waarom niet? Omdat er altijd een relatieve vrijheid in ieder geval is bij mensen. Waarin mensen weten van, oh ja, kijk eens, dit zijn de machtsstructuren. Wanneer de sociologie dat blootlegt, moet je kijken hoe die machtsstructuren werken, hoe we allerlei mooie dingen voorgeschoteld krijgen, maar wij prikken er doorheen. Ja, dan is dat een bevrijding. En dan zie je dat mensen zich anders gaan gedragen. Niet meer bepaald door die machtsstructuren. Moet je kijken in die Arabische landen. Wat gebeurt daar? Zeg je nou, ondanks allerlei moeilijkheden, en dat gaat dus natuurlijk niet rechtlijnig.
Eigenlijk gebeurt precies wat er onder de grotten gebeurde 10 jaar.
Ja, je ziet wel dezelfde processen, ja, maar je ziet ook iets anders.
Je ziet weer zo'n kokosnoot ook om goederen.
Je ziet iets anders. Je ziet ook iets anders. Bijvoorbeeld daar in Egypte, dat ze niet eventjes dan maar stoppen wanneer Mubarak weg is. Nee. Nu krijg je hetzelfde weer met het leger daar aan de top en je ziet gewoon dat het niet meer gepikt wordt. Waarom niet? Omdat ze die machtsstructuren, die machtsuitoefening doorhebben. En dan zeg je, ja, op een gegeven ogenblik dan zal het wel weer afzwakken en dan krijg je toch wel weer iets in die richting. Nou ja, goed, wanneer ze het gedaan hebben gekregen dat het toch een soort vorm van democratie is, nou, dan zijn ze wel een stukje verder, want in een democratie is in principe gewoon bij de volgende stemming weer de zaak anders te regelen. Ja, dan zeg je nou, kijk eens, die interesse, die impuls die er is bij die mensen. Dan zeg je, hoe het ook verder gaat in zo'n maatschappij, altijd heb je dempende mechanismen enzovoorts. toch steeds weer opnieuw een vrijheidsdrang bij mensen. En dat heeft te maken ook met een stuk bewustwording. Nou, dat zie je dus overal gebeuren, dat zie je ook in het individuele leven. En dan hangt het er echt helemaal vanaf hoe scherp alles gezien wordt, hoe radicaal alles verder doorgaat, of maar weer een aanpassing aan het gegevene. Je ziet het alles gebeuren, maar zie het. En vraag je maar weer af, hoe zit het met jezelf? Ja, precies. De hele wereldse situatie is niet afhankelijk van een ik-persoon. Je hebt maar die situatie zoals die is, op een bepaald tijdstip gewoon te accepteren zoals die is. Dat is het uitgangspunt. Je zult het moeten accepteren.
Maar ik moet je, ja, even kijken, om nog een beetje eerlijker te zijn. Ja, want het is net als aanbeveling, ik ben steeds eerlijk. De problemen zijn eigenlijk hier, nou, als er hier rust is, en ook als de wil om in het fik staat, ik zal geen fractie van een seconde zorgen daarover maken, om heel eerlijk te zijn. Begrijp je? Dus er is een soort neurotische disorder hier, ik begrijp niet waar het vandaan komt. En je probeert met meditatie, yoga, dit, dat, lukt niet, geen weg uit, oké. Dan ga je weer denken, want je probeert alle instrumenten om eruit, en er is geen uit. Oké, dus, ik wil gewoon rust en ik krijg het niet. En ik krijg gefrustreerd.
Ja, wat belangrijk heb ik al wel gezegd. Ja. Accepteer die situatie.
Zeer moeilijk.
Je zult het moeten accepteren, want anders blijf je op dat niveau vechten en je zult steeds meer depressief worden. Besef dat er iets in jezelf, dus teruggaande naar je eigen bron.
Onbereikbaar. Er is zoveel spanning hier, ik begrijp het niet.
Nee, ga nou eens een keer niet van tevoren denken. Ga nou eens een keer gewoon eerst die acceptatie eens een keer bekijken. Wanneer je zo kunt ervaren, oh ja, zo zit het. Bij mij in mijn wereld. Blijf daar nou eens een keer rustig naar kijken, zonder wat te doen. Dan komt er ergens een stilte die maakt dat je ook ervaart dat je eigen zelfzijn niet in die gegeven situatie opgaat. Dan pas. En dat is de enige mogelijkheid. En dan moet je niet grijpen naar allerlei middelen. Nee, je zult gewoon hier en nu gewoon moeten kijken, ja, langzamerhand weet ik best hoe mijn situatie er in de wereld uitziet. Neurotisch en wel. Ja, oké. Laat het maar zo eens een keer een tijdje zullen. Hé, ik kom er weer uit, hè? Hoe zit het bij mij? Ja, er komt toch weer ruimte. Ga het niet richten in een bepaalde richting. Gebruik geen middelen. Want dan blijf je op datzelfde niveau aan de gang met je activiteiten.
Ja.
Nee, laat het gewoon vanzelf ontstaan vanuit de acceptatie van de situatie zoals je zelf die ervaart. Dat zul je moeten accepteren, want anders dan kun je doen wat je wilt, maar omdat je eerst al je eigen situatie zo hebt gedefinieerd En het is dan ook nog ongunstig dat je wilt iets anders hebben. Die structuur die blijft je vervolgen, je blijft erin vastzitten.
Ik heb de situatie niet gedefinieerd, Douwe. De situatie voordoet zich, hoor.
Ja, nou goed, maar daar...
Ja, jij gaat het...
Nee, maar hoe dan ook, je verwoordt het.
Ja.
En dat is dus blijkbaar jouw situatie.
Mm-hmm.
Ja, oké. Okay. Maar je zult het eerst moeten accepteren... voordat iets anders kan gebeuren. Dus al die Advaitische slogans ook, hè, daar moet je zo verschrikkelijk mee oppassen.
Nou, daar ben ik klaar mee, daar heb ik ook geen
probleem mee. Nee, oké.
Okay. Op zich, de rest is ook geraamd. Zit dit...
Ja.
Ik begrijp helemaal wat je zegt, denk ik. En ook... Maar ik vind het wel heel lastig toch, of je dan naar die wereld terug moet gaan waar zelfs Boeddha Maya wordt. En of je dat wel moet doen en zo ja, met welke middelen.
Als je nou niks doet, moet je kijken hoe zich dat dan gaat ontwikkelen. Voor zover er leven is, gaat het leven door. Maar wanneer je jezelf bent in alle vrijheid en openheid, het leven gaat door. Nou, dan zal het zich vanzelf toch wel wijzen. En dat is de enige basis waarop het ook, laat ik zeggen, dat het op de beste manier gaat. Dan is er niet een bepaald persoontje dat geleid wordt door bepaalde ideeën, idealen. Nee. Hier wat het belangrijkste is, dat zal centraal moeten blijven. En de rest komt dan vanzelf wel goed. Pas dan, pas dan.
Ja, oké. Okay.
Nee.
Hallo.
Maar hou dat onderscheid wat anders dan... Nou ja, goed, we hebben het over gehad. Over de depressiviteit.
Ja, maar goed, dan raak ik wel weer overeind als ik weer gewoon terug herbrand heb. Maar dan denk ik, ja, inderdaad, is wat het doel en de middelen en inderdaad maar helemaal loslaten.
Je zult het in principe moeten loslaten, dan pas kan alles op een goede manier doorgaan.
Op een goede manier of op een manier?
Nou, op een manier die in mijn ervaring gewoon de beste is.
Maar dat maakt toch niet uit dan hoe het doorgaat?
Nee, maar dat is het dan nou juist. Wanneer je het wel uitmaakt, dan kom je in de problemen.
Dus het gaat op een manier door.
Ja, maar dan wel vanuit een situatie waarin geen ego-belangen meer zijn.
Ja, dat.
En dat maakt dat het dan op de beste manier gaat. Dan kun je wel iets meer voorstellen. Mentaal moet je dat kunnen begrijpen. Zolang er nog ego-belangen zijn of bepaalde ideeën zijn die leidinggevend zijn voor datgene wat je doet. Ja, natuurlijk krijg je allerlei problemen, krijg je allerlei frustraties. Wanneer dat er niet meer is, dan is het zo totaal open. Nou, wat is er dan? Satchitananda, de goedheid. Nou, die goedheid, die stroomt gewoon over. En pas dan zie je dat het goed gaat. Wanneer je nou eens een keer, laten we zeggen, gewoon een fictief iemand voorstelt, die inderdaad gewoon altijd gelukkig is en open is, dan ga je toch ook niet zeggen, nou nee, jij moet je toch wat meer inzetten. Nee, moet je kijken, dat gaat toch gewoon vanzelf, op een perfecte manier. Zodra er weer een bepaalde intentie bij komt, van die persoon of van iemand anders die daar wat structuur wil inbrengen en zo, dan gaat het toch fout.
Nee, met intentieloos, langeloos, dat is duidelijk.
Nou.
Stel je waarom het dan goed, dan gaat het gewoon, zeg maar, dan goed gaat, dat maakt dan niet uit.
Nee, maar juist, ik hoop dat het duidelijk is dat het dan pas goed gaat. Nee, moet je de tegenwoordige maatschappij zien. Hè? Er wordt steeds meer geregeld. Wanneer er te veel vandalisme is, er moet meer politie op straat komen, er moeten strengere straffen komen. Wanneer een leraar op school eens een keer even onaardig tegen een leerling doet, dan wordt de advocaat gestuurd door de ouders. Het wordt gejuridiseerd, het wordt gemedicaliseerd. Je ziet die structuur, dan moet het vanaf een gereguleerde structuur, moet alles rechtgezet worden. Nou, dan kun je van tevoren toch zeggen, dat werkt gewoon toch niet? Nee, dat werkt ook helemaal niet. Nee, je moet nog meer blauwen. Ja, goed, pas zo op een hele maatschappij vast. Natuurlijk ook met ontwikkeling hoor, ja, nog meer jeugdwerkers en zo. Nee, de hele maatschappij loopt op de een of andere manier vast. Want wat is het enige nou in een maatschappij? Nou, dat zie je hier en daar best gebeuren hoor, in allerlei wijken enzovoorts, waar mensen contact met elkaar hebben, nou, dan gaat het perfect. Maar het zal toch moeten komen van het gewone leven van mensen met elkaar. En wanneer daar steeds meer geïsoleerde individuen komen, plus dan nog allerlei problemen in de gezinnen enzovoorts, ja goed, dan is het duidelijk dat het allemaal verkeerd gaat. Maar dan moet je niet nog meer regels en nog meer straf en weet ik wat allemaal op institutieniveau regelen. De basisgoedheid van mensen, daar komt het op aan. Het gevoel van
eigen belang.
Van eigen belang.
Een soort eigen belang te hebben.
wanneer het eigenbelang dus slaat op een eigen,
ja, eigen idee,
zelf zijn, ja, dat beperkt is, dan zie je dus dat daar een helemaal een beperking zit.
Maar ook als het eigenbelang heel groot is.
Nou, ga maar kijken. Nee, ga het dan onderzoeken wanneer je zo die vraag stelt. Ja, wanneer het nou een eigen belang is om prettig met anderen te leven. Dan zeg je, nou, dat is een nobel streven. Dus dan gaan we werken. Want het is ook nog prettig veranderen. Voor zover dus dat op een beperkt niveau van zelfzijn gedaan wordt, zie je meestal heel snel een probleem. Waarom? Omdat dat een beperkt eigen zelfzijn is dat iets wil. En die wereld die heeft ook een stuk weer barstigheid. De anderen die hebben andere ideeën over wat dan goed samenleven is. Bijvoorbeeld dat die andere zegt, nou nee, kijk eens, ik vind het allemaal best wanneer ik daar maar beter uitspring.
Ja.
In die dualiteit krijg je dan toch heel snel problemen.
Ja.
En frustraties, omdat het niet gaat volgens dat idee van jou.
Ja, dat is waar. Maar als het helemaal niet even lang is, dan komt mij voor dat ik ook motivatie zal om nog.
Nou, dan stel je dat maar vast. En dan ga je maar kijken wat er gebeurt. Dan zeg je, nou oké, ik zie dat dat eigenbelang altijd met die beperking gepaard gaat. En dat het problemen geeft. Dus dan stop ik er een tijdje mee. En dan ga ik gewoon kijken. En dan komt er iets anders. Wat veel meer te maken heeft met een stuk openheid waarin veel meer kan gebeuren. Maar niet meer vanuit een ik-centrum met eigen belang gericht op andere dingen. Moet je kijken hoeveel verkeerd gedaan wordt door allemaal goede intenties. Nou, dan heb je een paar. Maar dat geldt natuurlijk overal in de maatschappij, in de wereld. Natuurlijk, je ziet dat het vaak zo gaat, dat het allemaal via eigen belang gaat. Dan zeg je, nou oké, vooruit. Vanuit iets slechts kan ook nog iets beters voorkomen, blijkbaar. Nou, dat is dan mooi.
En toch deze mag ik niet vanaf. Er bestaat ook een goed boek, vind ik, van Dorothee Swaan, Mystiek en Verzet. Jezus knuppelde de tollenaars uit de tempel. Kandi organiseerde de zoutopstand demonstraties. Dus ergens zit er toch ook een oprechte drijf om op te komen voor de heelheid die je ook in jezelf hebt ervaren.
Ja, maar je ziet dat het des te beter gaat naarmate er een minder persoonlijke gerichtheid in zit. Wat er dan kan gebeuren, nou, dat kan revolutionair zijn. Maar het is geen persoonlijke intentie van nou moet dat zo gebeuren. Natuurlijk, wanneer Gandhi dat doet, zeg je ja, oké, die heeft natuurlijk daar in die situatie wel iets kunnen doen waar de Indiërs blij mee waren, natuurlijk. Dus het is niet in absolute zin slecht.
Ik wil zelfs zeggen, ik heb soms de indruk als ik kijk naar bijvoorbeeld de mensen in Dag Hammarskjöld, dat ze zelfs doorgaan en trouw blijven aan hun innerlijke stem tegenover kilmetten.
Ja. Maar wanneer je dat hij het ook doet, dat was niet iemand die vanuit een eigen intentie tegen anderen inging.
Nee,
niet. Hij was er zelf. Ja. En daarom kon hij veel bereiken.
Ja.
Want Gandhi was ook een raar mannetje, hoor.
Dat is niet. Kan je toch.
Zie de mogelijkheid dat je uitkomt boven je eigen gegeven situatie. Juist wanneer je spirituele pad verder gaat, dan zal het steeds om meer fundamentele zaken gaan. Uiteindelijk gaat het dus om die eerste, meest diepzittende identificaties. Je lichaam. Je leven, het er zijn, ik ben. Het geloof daarin, de hechting daaraan, die zul je moeten doorzien. En wel zo moeten doorzien dat de kracht daarvan verdwijnt. De Maya als kracht van het vasthouden. Dat die verdwijnt. Zolang het leven doorgaat, prachtig. Met alle aspecten van dien, juist wanneer het vrijgelaten wordt. Juist wanneer het vrijgelaten wordt. Wanneer die echt er niet is. Want anders dan blijft het toch altijd een basisangst. Nee.
Ik bedoel, je zegt, dat moet je loslaten, maar je kan je eigenlijk niet loslaten. Dan moet je, ja, ik weet niet hoe je dat doet. Maar.
Het kan plaatsvinden wanneer die ontwikkeling, die spirituele ontwikkeling, van steeds verder inzicht, in die oorsprongen van jezelf, en dat voortdurend duidelijk bezig zijn met alle toewijdingen die het vraagt. Maar die daar doorgaat. Daar gaat het om. En dan is het leven ook zo dat je dat leven het best aan je wil leren, hoor. Dat het leven het best aan je wil leren. Iedereen die komt in situaties waarin dat gevraagd wordt. Maar dan hangt het er dus wel vanaf. Of je inderdaad dat ziet als een mogelijkheid om dat heel goed te leren. Maar het moet ook gewoon mentaal direct al duidelijk zijn dat zolang je nog zo hecht aan het eigen bestaan, dat dat de basis is van een blijvende angst. En dat daaruit van alles voortkomt.
Absoluut en ongenaakbaar. Toen denk ik in de film van Terry Gilliam, Brazil. Dat hij in die hoofdrolpersoon vrij blijft, uiteindelijk in die martelkamer in die grote koppelstad. Sterft en bevraagt ze van Gilliam van, vind je dat een trieste en hij maar wel eens vrij tussen zijn oren.
Nee, maar besef wel dat het meer gaat om een interne realisatie van een bepaalde sfeer die heel direct je eigen zelfzijn betreft. Het is dus niet een acceptatie van een persoon die dat verlies van zijn leven zou moeten accepteren. Dat lukt nooit. Dat lukt nooit. Op een niveau waarin je zelf al beperkt bent en zegt, nou daarin moet ik dan toch nog eens een keer alles accepteren. Dat lukt niet, want datgene wat je zou moeten accepteren heb je al lang in je rug. Dat ben je niet bewust. En het werkt onbewust door. Je kunt dat niet accepteren. Nee, het zal vanuit dat andere, veel diepere niveau moeten gaan van dat zelfzijn, wanneer je daar bewust aanwezig bent. Dan zie je het en dan zeg je, oké, laat het maar mooi open. En zo is het goed. En dan heb je niks meer met oren te maken en wat ertussen zit. Nee. Het is een heel directe vaststelling, zo zie je. Nee, allerlei mensen die vragen mij nu ook, nu toch een operatie eraan komt. Nou ja, het is wel erg, hè, enzovoorts. Je ziet gewoon hun eigen angsten projecteren op mij en dan moet ik ook snel eens een keer zo reageren. Ja, het is wel erg. Doorzie dat bij jezelf. En dat is dat spirituele pad dat leidt naar die sfeer waarin het totaal open is en helderheid. En het zal nog eenmaal de voorrang boven alles moeten hebben, want anders dan komt er niks van. Dat is nog maar zo. Steeds maar meer terugkeren naar die oorspronkelijke openheid, in alle helderheid, steeds meer die toespitsing, dit. En dan zie je dus dat het helemaal vanzelf gaat. daar in die grote helderheid, daar zie je de eerste neigingen weer opkomen om toch weer bezig te gaan met iets wat belangrijk lijkt. Van Maya wordt ook gezegd dat ze een versluierende kracht is, in die zin dat Maya iets voortovert als het absolute, wat niet absoluut is. Dat betekent dat niveaus door elkaar worden gehaald. Het niveau van het beperkte en het onbeperkte. Wanneer je daarin meegaat, dan geloof je dus in Maya. Dan geloof je dus in het beperkte, wat je dan ervaart als het onbeperkte, het absolute. Maar je ziet de gevolgen, die zijn desastreus. Want dat absolute, dat wordt dan in iets beperkts gezet. Ik heb al vaker gezegd, dat is het afgod dat mensen vreet. Zo gaat dat.
Op een bepaald niveau is het dus volkomen gelijk. Op een ander niveau, kijk naar Boeddha die Brahmana doen, impliciet ter discussie staat. Kijk naar Jezus tegen het Sanhedrin.
Ja, maar wanneer dat plaatsvindt, moet je eens kijken. Waar heb ik het over? Ik heb het toch over kritiek? Het gaat toch om ter discussie stellen? Maar wel op een fundamentele punt. En juist dan zijn er geen heilige huisjes.
Dat geldt eigenlijk voor die ideeën ook.
Ja.
Dat jij je betoverd wordt. Want je hoort een woord. Het woord echt. Ik weet niet waar het woord vandaan komt in ieder geval. Maar die woorden komen zo en het explodeert. En het explodeert mee.
Ja. Maar wat is nou de enige remedie tegen dat soort illusies?
Nou, als ik dit woord precies net als met de Turken maak, je moet echt op hetzelfde niveau willen.
Maar je ziet toch dat het doorzien van illusies alleen maar mogelijk is op een hoger niveau van bewustzijn, wanneer er meer licht is.
Mm-hmm. Nee, maar je hebt zelf aangegeven dat het een dilemma is, dat je op een gegeven moment zegt, laat maar in mijn toren gaan, laat het mij. Ik hoor bijna zeggen uiteten, maar daar is toch geen kruid tegen gewassen als ik mijn eigen Rotterdamse moet vertellen. Of er is een niveau dat je handelend optreedt en inderdaad het Sanhedrin of het vermeende Brahmanendom.
Van dat tweede kun je niets van tevoren zeggen.
Okay.
Daar kun je niets van zeggen. Je kunt alleen zeggen wanneer er een bevrijding heeft plaatsgevonden, in die absolute zin van totale opening, dat er dingen zullen gebeuren die juist op het fundamentele niveau van belang zijn, ook verder in de samenleving. Zolang het leven samenleven doorgaat. Maar dat kun je niet van tevoren plannen. Maar daarom zijn juist die acties die er dan komen, juist zo dat die ineens opschudding wekken.
Maar dan kun je zeggen, het is uit welke bron komt het?
Precies. Ja. Maar juist wanneer het totaal open is, dan is het niet van tevoren gepland en met ideeën, vanuit ideeën en zo vormgegeven. Nee hoor.
Het is in deze tijd wel lastig, want je beweegt in de vorm die juist door dat hele management gebeuren heel erg van tevoren geformateerd en geïnsigneerd.
Ja, dan zeg je weer, dit is blijkbaar dan mijn situatie, als ik hem formuleer. Ik ga weer kijken hoe dat zit. Zit ik daar weer 100% in? Nee. Ja, wat betekent dat? Ja, dat er altijd een beetje een ruimere toestand is. Dus op relatief niveau geldt dat ook. Dus waarom kunnen mensen kritiek geven op een bestaande toestand? Dat is toch altijd wanneer er ergens een beetje meer bewustzijn komt. Dus op relatief vlak precies hetzelfde. Mensen hebben nog eenmaal bewustzijn, dus in dat bewustzijn, daar heb je altijd de mogelijkheid om nee te zeggen. Ze kunnen dat allemaal wel zeggen, maar ik zie het allemaal daar gebeuren en ik zie ook waarom ze dat ongeveer zou zeggen, maar er klopt niks van. Ik ga er niet mee. Die neurologenmafia, die zeggen maar, wij zijn ons brein, iedereen gelooft het. Iedereen gelooft het. Tot in de raadzaal aan toe van, nou ja goed, die daar het allemaal heeft uitgevreten, kan er ook niks aan doen. Nee, de wereld is zoals die is. En dat zul je moeten accepteren. Alleen je ziet steeds duidelijker dat die wereld, inclusief dat leventje van je, steeds minder duidelijke formulering is. En dat is het oorspronkelijke idee van het oude India. Dat is niet van de wereld is een illusie. Daar hebben vooral westerlingen van gemaakt. Nee, de wereld is iets onuitsprekelijks. En zodra mensen daar een bepaalde formulering over geven en ze geloven erin, ja, dan is dat een illusie. Die wereld kan niet verklaard worden. Het is één groot wonder. En hoe het nou gekomen is, nou ja goed, we kunnen wel zeggen Maya, maar ja goed, dan heb je nog niks gezegd. Die status is onbepaalbaar. Maar nogmaals, voor zover mensen een bepaalde definitie daarvan geven en ze geloven daarin, dan zitten ze daar niet vast en dat is een illusie. Bevrijding is niks anders dan dat al die illusies worden doorgeprikt. Vrijkomen, verdwijnen. Wat blijft er over? iets dat niet in woorden is te vangen. Grondeloze openheid. En al het andere waar, wat onder de vlag het waait en wat verkocht, dat is zit. Nee, dat is goed om dat op, in deze situatie zo dan ook maar duidelijk te zien en ook te formuleren. Blijkbaar is dat zo. Maar ook hier weer. Wanneer je dit nou zo formuleert en je vraagt je weer opnieuw af, hoe zit het werkelijk met mezelf? Verder niks. Moet je niks doen? Hoe zit het werkelijk weer met mezelf? Die angst die gaat niet 1, 2, 3 weg. Want het is inderdaad een ontzettend diep iets. Maar juist in deze beweging die ontstaat, door je die vraag te stellen. Hoe zit het nou met mezelf in, dit hele, in deze hele sfeer? Dan merk je dat er meer ruimte komt. Dan merk je op een gegeven ogenblik dat er ook meer ruimte komt rond die angst. Die toch een soort verkrampte energie is waarin je zelf dan ook nog zit. Maar je ziet dat daar meer een ruimte omheen komt. En dat is de basis waarop het ook verder gaat oplossen. Maar dan moet je het wel zo laten. Juist daar gaat het niet meer om een persoon die vanuit een intentie dat wil weg hebben of zo, want dat werkt niet. Want die persoon zelf heeft die angst als basis. Nee. Gewoon in die helderheid die er is, daar mag blijven, in stilte. Juist die helderheid van bewustzijn maakt dat die helderheid zich gaat intensiveren. En ruimer worden. Verder niks. Het bewustzijn heeft blijkbaar van nature die totale openheid en grote helderheid. Die moet je weer een kans geven. Door zelf, met al die beperktheid, maar eens een keer gewoon stil te zijn. En dan zie je dus dat het vanzelf in de goede richting gaat. Wanneer je zo open blijft, helder blijft bij jezelf, in die sfeer waarin dan nog van alles zit, met angst verkrampen, in het niet, in die sfeer komt steeds meer helderheid. Dat is de helderheid van jezelf, dat ervaar je. En dan zie je dat het verder doorgaat. En dan krijg je eerst een fase dat het inderdaad wat meer, als het ware uitgeprepareerd wordt. Er komt meer ruimte omheen. Dan zeg je, daar zit het, gelokaliseerd. Maar het is wel een stap verder, want dan zie je dat, het hoort alleen maar daar wat uit. Ik zit met mezelf, ik ben toch veel groter. Nou, die ontwikkeling, laat dat zo vanzelf gebeuren. Dat is de enige weg die leidt tot het oplossen van je angst. In stilte, helderheid bij jezelf. Dat is duidelijk.
gestrooid, maar er zit daar misschien ook wel pijn, omdat het steeds zo'n proces naar binnen is en van eenzaamheid naar alleen zijn. En dat je dan inderdaad worstelt met die angsten. En dat je had gehoopt dat instrumentarium buiten jezelf, dat je meer mensen zou moeten die waarmee alleen tezamen zou kunnen zijn. En dat is dan weer een tijdje weg. Dus dan ben je weer helemaal, net als dan weer op jezelf toe geworden. Dan moet je weer.
Ja. Ja, maar dat proces zal eerst door moeten gaan voordat je werkelijk openkomt. En wanneer je, wanneer dat nog niet plaatsvindt, dan toch inderdaad zoekt naar, ja, wat dan ook maar om die angst te verminderen, dan is een afleiding die de bron van die angst moet wegnemen.
Kijk je dan in die helderheid naar die angst of blijf je in die helderheid?
Je blijft in die helderheid en voor zover die opduikt, nou, dan duikt die maar op. Op een gegeven moment duikt hij niet meer op.
Die angst zit dus aan je ego vast.
Ja, aan dat ik ben, ik besta en ik wil verder bestaan. Ja, zeker.
Maar is dat nou iets wat je dan, wat erbij gekomen is toen je heel klein was? Of was dat nou? Is er iets?
Nou, het is duidelijk dat een ik-notie ergens vroeg in het leven ontstaat.
In het leven dus?
In het leven ontstaat, ja.
En dan krijg je dus al die angsten en al die verlangens.
Ja. Maar zo gaat het ook met kinderen.
Ja, het is eigenlijk heel kinderlijk niveau eigenlijk.
Ja, maar dan zeg je nou, nee goed, kijk, zo'n heel klein kind. Maak het nou ook nog mee met kleinkinderen. Nou, het eerste jaar zo'n beetje. Nou, met lachen en vriendelijk enzovoorts. En bij iedereen op schoot, helemaal geen probleem. Even door die tegen het eerste jaar van. Ja, waarom? Omdat er een stukje ik-bewustzijn komt. En de dualiteit die komt. En wanneer iets vreemds op me afkomt, nou, dat zou, dat zit niet zo te denken hoor, maar dat gevoel is er dan, van nou, dat is een aanval op mij. Het kon wel eens een keer gevaarlijk zijn. Nou, ik zet maar een grote keel op. Maar zo gebeurt het.
En dat doet dat kind zelf. Je zou hem ook ikloos kunnen opvoeden?
Nou, dat is maar de vraag hoor, of dat lukt en ook of het wenselijk is. Want natuurlijk, dat er een ik ontstaat, is wel de mogelijkheid dat er meer bewustzijn ontstaat. Want je kunt wel zeggen, nou kijk eens, we moeten altijd weer terug naar de baby toestand. Maar ja, wat is dat voor toestand? Nee, het vorming van het bewustzijn gaat wel samen eerst met de vorming van een ik. Het is een ik-bewustzijn. Dan zeg je, nou oké, okay, al is dat, gaat het gepaard met allerlei lijden. Dat lijden is toch wel ergens goed voor, dat er namelijk bewustzijn ontstaat. Onze dochter ook, dan vond het prachtig om op allerlei grote klimtoestellen te klimmen. Enzovoorts. Dan zou ik je nog meer doen. Stond er, nou ja, tot ik een keer eraf duwde. Zeg, ja, de wereld is hard. Ja, daardoor ontstaat wel bewustzijn. Maar blijkbaar moet dat gewoon geleerd worden onder de omstandigheden dat die wereld hard is. En zeggen, nou nee, kijk, hoe dan ook, dat gaat dan via een weg die toch weer eerst leidt via die beperkingen enzovoorts. Maar het positieve is, ja, alles heeft zijn voordeel allemaal. Dat namelijk de bewustzijn komt. Het punt is dus dat wanneer dat bewustzijn ontstaan is, dat je dan weer terug ziet reflexief bij jezelf, dat je dan doorhebt, nee, dat bewustzijn is positief, dat het gepaard gaat met beperkingen van mezelf zijn in de vorm van een ego. Nee, dat geeft juist lijden. Dus laat die structuren maar los. Het bewustzijn blijft. Dan zijn we weer als de kinderen, maar wel intern heerlijk bewust open.
Bewust kind.
Als je nou een bewust kind kunt worden, ja. Dan is daar. Dus in die sfeer blijft die totaal open. Terwijl er intern wel heel duidelijk een totaal bewustzijn, ruim bewustzijn is in non-dualistische zin. En daar is een term weet van. Dat is ook de enige basis waarop het ook kan blijven, dat het bewustzijn er is. Want anders dan, wanneer er weer een stukje onbewustheid komt, dan zit je zo weer in die beperkte structuren. Zoals dat kleine kind het opgroeit. Natuurlijk loopt het in de fuik. Waarom? Omdat het zich niet bewust is. En het idee van die kringloop van samsara is niks anders dan dat mensen merken, nou ja, wat er ook gebeurt, we lopen in kringetjes rond en we lopen steeds weer in die fuik. Ja, zo gaat dat. Moet je eens kijken bij mensen, nou, ze weten het wel, ja, nee, oh ja, we weten het wel, maar even later slopen weer in die fuik. Waarom? Omdat er niet voldoende bewustzijn is. Duizend keer kun je in dezelfde fout vervallen, maar de duizend en eerste keer op een gegeven ogenblik, nou is genoeg geweest. Dat gebeurt dus wanneer blijkbaar de tijd rijp is.
Ja, dat is sowieso.
Maar wanneer de tijd rijp is, dat kun je niet zo zeggen.
Holleder is er boven op de kast als kind. En mijn vader stond onderaan de kast. En mijn vader zei van, spring maar, ik vang je op. En vader deed een stap opzij en klakte de grond. En sindsdien vertrouwde ik niemand meer. Uit zo'n aanname. Soms kom je niet uit aannames meer.
Ja.
Dus het is wel heel triest.
Ja, nee, goed dat er een hele trieste situatie zijn. Dat is duidelijk. Ja. Die radicaliteit duidelijk. Die noodzakelijke radicaliteit. Paul ook.
Ik was straks de vraag aan stellen. In de openheid. Hoort dat dan nog iets bij? Ik bedoel, verantwoordelijkheid als dan? Of helemaal niets? Of veel niets?
Nee, het gaat over die niveaus, hè? Op wat voor niveau zit verantwoordelijkheid?
Ja, ja. Maar...
op het niveau dus van de persoon. Van de dualiteit. Waarin gezegd wordt, jij moet moreel zijn. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor je eigen daden. Je kun je ook aansprakelijk gesteld worden. Jij zult je goed moeten gedragen. Enzovoort.
Ja, maar... je leeft toch gewoon?
Wie is het je?
Maar het leven gaat toch gewoon door?
Dus ja, maar op wat voor manier? Hoe ziet dat zelf zijn er dan uit, met het leven doorgaat?
Geen idee.
Nou, dan wordt het tijd dat je daar bewust van wordt. Hoe zit het met jezelf wanneer het leven doorgaat? In hoeverre zit je daarin? In hoeverre ben je bewust op dat ruimere niveau als het omvattende?
Ja.
Ja, maar dan gaat het om.
Maar toch is er handen.
Handelingen, op wat voor niveau hoort het thuis?
Jij praat nu toch tegen mij?
Dat denk je. Jij praat tegen mij.
Oké. Okay.
Ja, dan zullen we weer moeten bekijken, wat bedoel je dan met jij en mij?
Klopt.
Ja, nee, maar daar gaat het om. Daar gaat het om precies te kijken hoe dat zit in die actuele situatie. Wanneer je de woorden spreekt en je neemt de woorden in de alledaagse betekenis, dan is het duidelijk dat je de hele situatie construeert als een geheel van personen die een bepaalde relatie met elkaar hebben, die met elkaar praten enzovoorts. En daarin doe je een beroep op de een, een verantwoordelijkheid en weet ik wat allemaal. En je zegt, nou nee goed, je handelt toch, je spreekt en dergelijke. Terwijl wanneer je een klein beetje verder bewust wordt op dat meer oorspronkelijke niveau, dan zie je dat allemaal gebeuren. En zeg je, ja, daar heb je gewoon de gewone alledaagse wereld. Hoe zit het met mijzelf? Hoe zit het met het zelf zijn van jou en van mij? Om daar eerst maar even mee aan te sluiten. Dan zie je toch dat het daar totaal vrij is. En dat daar al die woorden die slaan op een wereld van personen, dat die woorden daar helemaal niet op hun plek zijn. In dat oorspronkelijke zelf zijn, dat is het open, vrij en daarbinnen, daar speelt zich een wereld af. Hoe zit het met jezelf? In zekere zin is er een spreken, ja. Maar is dat te spreken vanuit een persoonlijk standpunt die anderen wil overtuigen? Dus het is alweer een heel, heel vreemde toestand eigenlijk. Er is spreken, maar er is helemaal niet de constructie van personen. Je ziet dus vanuit die meer oorspronkelijke sfeer dat je natuurlijk, dat er natuurlijk wel wat gezegd kan worden in de conventionele zin, maar dat in die oorspronkelijke sfeer het zo totaal open is, dat er niemand is die handelt, niemand die verantwoordelijk is. Nee, dat hoort er niet thuis. Dat hoort er niet thuis. Het zijn echt verschillende niveaus. En dat is nou het juiste punt, dat wanneer dat zelf zijn, dat vrij is, zich gaat verbinden met een beperkt persoonlijk standpuntje en persoonlijke identiteit. Ja, dat je dan in de moeilijkheden komt. Dan zeg je, ja, nee, ik heb het moeilijk. Want ik moet verantwoordelijk zijn en dat lukt me niet. En ik moet goed handelen en nou ja, ik laat alle steekjes vallen. En ik wil dit niet en ik wil dat wel. En dus die wereld van die dualiteit, dat is iets zo verschrikkelijk betrekkelijks. Voor zover het er is, dan moet je dat maar accepteren. Maar ga wel precies na hoe het nou werkelijk zit met jezelf. En dan zie je dus, dat hele niveau is zo verschrikkelijk betrekkelijk. Daar zit ik niet opgeslokt in. Want er is gewoon vrijheid. En in die vrijheid, nou ja goed, in die wereld hoort helemaal niet te praten over een verantwoordelijkheid. Wanneer je heel veel van iemand houdt. Dat gewoon even stellen. Dan ga je toch ook niet te moreel zitten te praten van je hebt wel verantwoordelijkheid. Nee. Wanneer het zover is en je haalt advocaten bij, dan is het niet best in je Nee, dus in de sfeer van liefde hoort dat niet. Dan zeg je ook niet, ik handel met bepaalde middelen in richting jou en weet ik wat allemaal.
Ja, maar ik zie de non-dualiteit toch wel ook heel praktisch in het werk.
Ja, nou, ja, maar nee, blijf even in de sfeer van liefde.
Maar in de liefde in het werk.
Nou, wanneer je toch zelf maar eens het liefde bent.
Ja.
Nou goed toch, dan is er ook wel wat werk, maar dat is dan geen probleem.
Nee, geen probleem.
Nou, dan gaat het ook allemaal vanzelf.
Ja.
Net zo goed als je van iemand heel veel houdt. Nou, dan zet je toch zo een kopje thee voor de.
Zeker.
Ja, maar dan is dat toch geen werk. Dat is toch een handelen uit verantwoordelijkheid.
Ja, dan kun je dat gewoon worden, hè?
Nee, ik bedoel gewoon daar gaan kijken hoe dat eruit ziet, die sfeer. Dan zeg je, daar heb ik een sfeer, daar zit ik in een bepaalde werkelijkheid, waarin al die woorden van de personen niet meer thuis horen. Nou, herken dat. Dan zeg je, nou, dat kan toch overal zo zijn? Wanneer ik overal gewoon maar stralende liefde ben. Nou, dan is er nooit een persoon die ergens moet handelen. Want dan ga je je inperken. En dan ga je de hele situatie verschralen.
Nou, ik kan best wel leven met het feit dat ik en handel en niet handel.
Ja, maar ga kijken hoe dat zelf zijn eruit ziet. Hoe zit het met jezelf wanneer je handelt en niet handelt? Wat bedoel je daarmee? Nou, Ga precies kijken.
Je kunt niets vastpakken dan. Er is niets om vast te pakken.
Nee, terwijl toch de gewone dingen gedaan worden. Hoe bestaat het? Nou, dat is de wonder. Dat is wonder dus.
Ja, dat is fantastisch.
Maar dan kun je niet meer zeggen van ik doe dit en ik doe dat.
Nee.
De handeling is ook altijd eerder dan het bewustzijn. Als je heel zoiets simpels hebt zoals je hand uitsteken.
Ja.
Je hebt nooit dat je plat ervoor zegt tegen je, ik ga nu mijn hand uitsteken.
Nee.
Bewust
worden, dus
net iets later.
Het overgrote deel van het leven, dat gebeurt helemaal vanzelf. Ja, dat zie je. Ja, het leven leeft zichzelf.
Ja, daar komt verantwoordelijkheid inderdaad helemaal niet meer. Het gebeurt wat er gebeurt.
Ja. Maar, pas wel op, je kunt het alleen zeggen wanneer er werkelijk alle eigen belang is verdwenen.
Dat is 100% leven dan.
Dan is het 100% leven.
Ja.
200%.
Nou, dat is te veel.
Maar het is niet bekeken op het niveau van de persoon. Want wanneer je dat doet, dan ga je die niveaus weer door elkaar halen. En dan kom je hopeloos weer in de problemen. Nee, blijf op dat totaal open niveau. Daar is het vrij, daar is het open. Daar is geen ik die iets wil doen of iets doet. Nee, het gebeurt allemaal vanzelf omdat het leven blijkbaar doorgaat. Maar dan is er totaal geen eigen belang. Wat er is, dat is liefde, alles is liefde.
Eén met het leven is dan hetzelfde. Eén met het leven is
hetzelfde. Dat is een aspect, want je bent ook meer dan het leven. Ja, want anders ga je weer van het leven een god maken.
Maar dat is pas verdwijnen.
En het leven dat verdwijnt vroeg of laat.
Ben je dat zeker?
Ja. Maar hoe zit het met jezelf?
Het is niet omdat het lichaam er niet meer is, dat er geen leven meer is.
Oké, hoe zit het met jezelf? In de oorsprong van jezelf ga je uit boven het leven. Dat kun je realiseren. Maar dat zelfs heeft niks te maken met de persoon.
vertrouwen kennen die aan de start van het bewustzijn zijn. Helder. En zo komt er ook geen verlangen op om, om iets te veranderen in de wereld.
Nee. Natuurlijk is die gevoeligheid er wel voor alles wat er bij levende wezens plaatsvindt. Dus er is wel degelijk ook een gevoelig zijn voor het lijden dat er plaatsvindt.
Ja, dat ben je ook, allemaal.
Juist omdat je het allemaal bent. Dus zolang het leven doorgaat, nou ja goed, er zal er best wat gebeuren. Maar er is geen intentie om weet ik wat te doen. Omdat intentie altijd een persoonlijk standpunt als uitgangspunt vereist. En dat is er niet. Maar wat er gebeurt dus, dat is dus iets waar je niks over kunt zeggen. Het heeft geen oordeel als begin, of een motivatie als begin en zo. Nee, dat hoort allemaal bij die persoon. Maar het is iets wat dus, totaal geen, niet past ook in een verklaringslijn. Maar voor zover er gebeurt er wat, punt, meer kan ik niet zeggen. Dat is ook een trucje van de mind, hè, om alles maar te stellen in lijnen van oorzaak en gevolg. En wanneer je de oorzaken kennen, nou ja, dan weet het wel. Dan is het wonder weg. Dan heeft alles een bepaalde plaats.
Maar dat wordt in wezen ook bewustzijn aangemeten. Dus waar hij geen zin in heeft. Hij niet weer in dat. Dat is het nadenken.
Ja goed, soms is het heel duidelijk dat het projecties zijn natuurlijk. En dan zijn het maar mensen, volwassen bewoordingen die daar dan verder op slaan.
Ja.
Dat zeggen ze tegenwoordig ook van de iPod en zo. Ja, ik doe het maar niet, ik heb geen zin vandaag. Soms is het gewoon heel duidelijk dat het gewoon een projectie is. Mm-hmm. Dat het dan projecties zijn.
Ja.
Maar soms is het inderdaad wat minder duidelijk. Maar je ziet wel dus dat het geprobeerd wordt om alles heel duidelijk in een bepaald verklaringskader te stellen. En dan is het duidelijk, nou hoef je verder te praten, dan is het zo. Maar goed, we hebben het er ook over gehad, over de grenzen van het denken. Die tonen zich natuurlijk al heel snel wanneer je even verder doorvraagt. Wanneer je even verder doorvraagt, wat is de oorzaak van die oorzaak? Wat is de oorzaak van die oorzaak? Ja, al heel gauw dan kom je ergens terecht waar het denken totaal niks meer kan zeggen.
Maar voor het een zaak aan je boek.
Ja, wat maakt dat de mind deze richting neemt van functie? Het is wel heel specifiek hoor.
Ja, maar dat is dus een eigenschap van de mind.
Ja.
Het verstand is niks anders dan om je te oriënteren in de wereld. Wanneer de ene deur dicht zit, dan is je mind wel zo slim. Je zegt, nee, er is ook een achterdeur en die kon wel eens een keer open zijn. Dus dan loop je om toch binnen te komen. Om je weg te vinden in de wereld. Ja. Bij dieren heb je dat ook, dus die hebben ook een stuk intelligentie.
Maar waarom dan gaat hij bemoeien in levensgebieden?
Nou, dan krijg je dus bij mensen dat zoiets weer verabsoluteerd wordt, zo'n denkkader verabsoluteerd wordt. Dat is het dus, en daarin zitten wij nog eens een keer helemaal in, ook nog een keer. Ja. En dan zie je dus dat de mensen zich daarin gevangen voelen.
Maar ik bedoel, hoe kan je dat in een gevoel zorgen?
Op een gevoel, dat ligt wel subtieler, maar het ligt precies hetzelfde. Want ook in het gevoel heb je bepaalde structuren die daar zijn aangebracht, die bepalend zijn voor de wijze waarop je in de wereld staat. En het enige is ook om daar weer van bewust te worden. Het zijn niet alleen de concepten die je misleiden, maar het zijn ook de patronen van gevoel die dat doen. Diepzittende gevoelspatronen die maken dat de wereld eruit ziet zoals die eruit ziet voor je. Maar wel dus met bepaalde patronen en niet andere. En wanneer het gaat om wat minder mooie vroegere ervaringen met trauma's en zo, nou ja goed, dan heb je getraumatiseerde wereld. Het enige is ook weer om daar stil bij te blijven, die helderheid in de sfeer maar groter te laten worden, zodat je dat steeds duidelijker daar gaat zien. Ja, zo zit het blijkbaar. Maar omdat er die ruimer, grotere ruimte is van jezelf, gaat het langzamerhand oplossen. Dat is het enige.
Dus ook die patronen zou je eigenlijk vanzelf moeten oplossen als je maar in die realisatie blijft en niet meer terugkijkt.
Precies, dan is het een bewustzijn van je eigen bewustzijn daar. En dat is zo ruim. Alles wat nog beperkt is, dat gaat daar nog los. Ook al heb je hele oude, zware trauma's. Het punt is, ben je daar helder van? Bewust. Kun je daar continu blijven? Of komt er weer een bewustzijnsverenging, zodat je weer gepakt wordt?
Sommige patronen zijn natuurlijk zo transparant, dat je ze als je eigen leefsfeer beschouwt.
Ja.
Zo ben ik of zo is het er helemaal.
Ja. Maar dat betekent dus dat je het niet duidelijk ziet. Dan heb je een gegeven situatie.
Ja.
Met vanzelfsprekendheden. Waarvan je wel een gedeelde kennis hebt. Maar het is niet die helderheid die maakt dat het in die grote helderheid is. Dat het duidelijk wordt in de betrekkelijkheid. Zodat het ook kan oplossen.
Het heeft alleen maar te maken met een grote helderheid.
Ja.
Dat is het enige waar ik mee te maken
heb. Precies. Want anders dan blijft het ergens in je rug of beneden, blijft het op een onbewuste manier doorwerken. Dat geldt natuurlijk al voor je gewone blinde vlek. Maar moet je eens kijken wat voor blinde vlek je eigenlijk al niet hebt, alleen al door er als persoon te leven. Wat heb je allemaal niet al in de rug dat meespeelt in je leven?
En dat voel je ook voortdurend.
En dat voel je voortdurend.
Dat is wel bizar.
Ja. Maar dan zeg je blijkbaar. Blijkbaar.
Dat is wel voor je dan.
Ja. Maar dan is het ook, wanneer je dat dan bewust wordt, is het ook duidelijk dat die bewustwording de enige remedie is om helderheid te krijgen over alles wat eerst onbewust doorwerkte. En dan neem je maar een ruimer standpunt in. Dan ga je maar op de maan staan en dan ga je maar kijken. En zie je jezelf er een paar ronddarren. Of je gaat standpunt innemen over 100 jaar. Ziet de wereld er weer heel anders uit. Dan zegt hij, hé, ik weet dat vroeger nog ergens een beeld geleefd heeft hier. Er is niks meer van te merken. Die vond zichzelf nog zo belangrijk.
Dat is makkelijker voor mij.
Ja, heel goed, doe dat.
Het is de tijd, hè?
Ja.
Dus,
ja. Ja. Maar dan zie je dus ook, dan komt er een grotere helderheid, ook om dat leventje van Willem. Zeg je, ja, dat heeft een begin gehad en het heeft ergens een eind. En daartussen, nou ja, moet eens kijken hoe druk je ze gemaakt hebt.
Mm-hmm. Maar eigenlijk, dat geldt ook als je op de meditatiekussen zit. En borrelt ongelukkige, onaangename dingen naar boven. Nou, seconden lijken uren, dagen soms. Dan zit je soms een uur daar. En lijkt echt soms een week of een hele leven bijna. Ja. Zoveel pijn. En doe je ogen, het is alles opgelost weer. Alsof het nog nooit geweest is. Zo bizar, echt alles illusie. Er is niks vals.
Ja, maar blijf op dat afstandelijke standpunt staan, of in ieder geval dat er een ruimer bewustzijn is. En dat is de basis waarop al die verschijnselen in een betrekkelijkheid gaan verschijnen. Je ziet dat ze zo ontzettend betrekkelijk zijn. Dat ze ergens gevormd zijn, dat ze ergens aangeleerd zijn. Je ziet dat ze ook ergens af te leren zijn.
Ja. Dus waar het zelf zit is de gewoon realiteit.
Ja, maar toch vanuit die grote ruimte. Ja. Dat is je eigen sfeer. En dan zie je, daarin zit juist de vrijheid. Ook van datgene waarvan je dacht dat je daar zo ontzettend diep in zat. Dat was het allemaal wel weer. Thank you.